Hij leeft, hij leeft. Ik weet niet wat het in Albanees is. We hebben nieuwe bezoekers, Michael en Ina. Wat is in Albanees? Hij leeft. Zeggen we? Hiaton. Is juist? Ongeveer. Ik kan ermee door. Amen. Halleluja. Welkom onze nieuwe bezoekers. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik hoop en ik bid dat je de preek zal verstaan. Het zal traag gaan, maar de Heer zal u helpen. Amen. Welkom, zij die op Zoom zijn. Zij die vandaag niet bij konden zijn. Een paar mensen die ziek waren. We bidden in Jezus' naam dat Marian God zegen. Halleluja. God zegen. We bidden voor je spoedig herstel, dat leed. Dag Hanna. God zegen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Zalig Pasen. Zijn woorden die je dit weekend veel zult horen. Amen. Het is tijd dat we weer de paaseieren gaan zoeken. Stilaan maar zeker krijgt het paasei meer aandacht dan de oorspronkelijke betekenis voor deze feestdag. En dat was Jezus zijn opstanding. De meeste jongeren, ik geef les in het onderwijs, en als je hun vraagt over wat is de betekenis van Pasen, dan denken ze dat dat te maken heeft met paaseieren. Dat is de dag dat men paaseieren gaat zoeken. Het is zo ver gekomen dat men zelfs niet meer weet wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, wat er gebeurd is zo'n 2000 jaar geleden. En de echte betekenis dus van dit feest, van het paasfeest, de opstanding van Jezus uit het graf, is sterk verwaterd. Maar niet voor ons. Amen. Niet voor de miljarden mensen, de miljarden christenen die hem blijven herdenken. Niet alleen op deze dag, maar voor eeuwig in hun hart en in hun ziel. Amen. Paulus, in zijn brief naar de Korintiërs, 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 4. Hij doet de Korintiërs eraan herinneren wat het goede nieuws is. Wat is nu het goede nieuws? Wat is er zo goed aan een man die 2000 jaar geleden is gestorven voor ons? Je kunt het misschien afvragen. De wereld vraagt af. Wat is daar nu goed nieuws aan? 1 Korinthe 15. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondig heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding. Ik heb dat vorige week ook gelezen, weet je nog? Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondig heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Kan iemand zeggen vasthouden? Vasthouden. Amen. De boodschap van de redding moet men vasthouden. Ja, ik wil niet dat de genade van God, die aan het kruis gegeven is aan mij, dat ik die tevergeefs, amen, op mij neem. Ja, ik wil dat het zijn effect heeft. Ik wil dat de genade van God een effect heeft in mijn leven. Ik wil dat ik het goede nieuws in mij opneem, niet als slecht nieuws, maar als het goede nieuws. Amen. Het moet een effect hebben in je lichaam. Ik wil niet tevergeefs tot geloof komen, staat er. Anders ben ik tevergeefs tot geloof komen. Ik wil niet naar de kerk komen en mijn stoel warm houden. Amen. Ik wil niet zomaar binnenkomen, een liedje zingen, mijn handjes heffen en naar buiten gaan op dezelfde manier dat ik gekomen ben. Nee, ik wil dat de genade van God, het goede nieuws, het evangelie, Evangelion in het Grieks, ik wil dat dat zijn effect heeft in mijn leven. En ga verder. Wat is het evangelie? Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, vers 3. Heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven. Dat is het evangelie. Christus is voor onze zonde gestorven, zoals in de schrift staat, vers 4, dat hij begraven is en op de derde dag is opgewekt, opgestaan, zoals in de schrift staat. Amen. Wil je weten waarover Pasen gaat, dan ga je moeten weten waarom is hij gestorven. Amen. Om de echte kracht van het kruis te leren kennen, moet je de kracht van zijn opwekking leren kennen. Anders blijft hij dood. Amen. Voor de meeste mensen buiten de kerk is het een dode man die ooit iets goed heeft gedaan. Hij heeft ooit een goed werk gedaan, heeft een paar mooie zaken gezegd, een paar mooie quotes geleverd. Hij is een inspiratie geweest voor een nieuwe revolutionaire beweging, maar is meer dan dat. Amen. Zijn dood is niet waar het verhaal eindigt. Amen. Dat is de reden waarom hij gestorven is. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21 alsjeblieft. De reden waarom hij naar het kruis ging, dat de mensen vergeten. Wie van jullie wist voordat hij tot geloof kwam dat hij een zondaar was en dat hij verwijderd was van God? Amen. Wie van jullie weet dat wanneer je niet verzoend bent met God, dat je verwijderd bent van God, dat je onrechtvaardig en onheilig bent? Amen. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 5, God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Oké, wacht. Wat wil je zeggen? God heeft hem die de zonde niet kende. Heeft hem, Jezus. God heeft Jezus die de zonde niet kende. Voor wie? Voor ons, dat zijn wij. Ja? Voor ons, voor omwille van mij. Omwille van u. Heeft God, Jezus, die geen zonde, geen schaamte kende. Amen. Die geen fouten had, die geboren was in heiligheid en reinheid, die zijn leven leidde, amen, volgens Gods wil. Elke stap die hij nam, amen, was in de wil van God, amen. Elke genezing dat hij deed, elk mirakel dat hij deed, het brood en de wijn die hij, niet vermenigvuldigde, de water in de wijn, sorry, het brood die hij vermenigvuldigde. Alles wat hij deed, was met één doel. Voor wie? Voor ons. Amen. Dank u, Jezus. Heeft hij dat allemaal gedaan voor mij? Ja, hij heeft dat gedaan voor mij. Halleluja. Er is een reden waarom dat hij dat deed. Amen. God heeft hem die de zonde niet kennen voor ons één gemaakt met de zonde. Dat wil zeggen, Jezus nam de straf op zichzelf. Die wij allemaal verdienen. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Amen. Jezus heeft het met de reden gedaan, zodat wij door Jezus rechtvaardig voor God kunnen staan. Dank u, Jezus. Wist je dat Jezus is gestorven voor jou? En we horen dat veel. We horen dat veel. En soms wordt dat zo'n automatisme. Ja, ja, Jezus is gestorven voor mij. Is gestorven voor mijn zonde. Amen. Maar dat is niet zodat jij op één dag in de hemel kunt geraken. Amen. Dat is nu reeds een feit. Jezus is gestorven zodat ik nu leven kan hebben. Niet op één dag eeuwig leven, dat is er ook, prijs de Heer. Maar u hoeft niet te wachten tot die dag, amen, dat hij terugkomt om eeuwig leven te hebben. Nu staan we reeds rechtvaardig voor de troon van God. Nu ben ik een nieuwe schepping, amen. Het oude is weg, het nieuwe is gekomen, amen. Nu kan ik in communicatie en relatie met God staan door Amen. Hij nam de straf op zich, zodat ik niet die straf moet dragen. Hij is begraven, zodat ik op één dag niet begraven blijf, maar zal opstaan. Amen. Hij is opgestaan uit de dood, zodat ik niet, halleluja, in de dood hoef te blijven, maar ook met hem zal mee opstaan. Dank u, Jezus. En dat is allemaal ten gevolge van het kruis. Is het niet opmerkelijk dat vandaag het symbool van het kruis, als we daaraan denken, als je een kruis ziet, aan wat denk je dan meestal? Meestal goed, nietwaar? En Lucas, als je kruis ziet, het rode kruis, hè, het Vlaamse kruis, dat zijn allemaal tekenen en symbolen van overwinning, van hoop, nietwaar? Van genezing. Als we denken aan de kruisvaders, ja, dat is dan iets anders, dat is dan minder goed. Maar in ieder geval, het kruis was voor hun een soort van badge of honor. He, zo van, wij zijn van het kruis. Wij zijn van de weg van het kruis. Maar wist je dat voor Jezus stierf van het kruis was geen mooi symbool. Het was een verschrikkelijk symbool. Het was het symbool van de kruisdood. Het was het symbool dat mensen hadden uitgevonden en mensen zijn echt slecht. Mensen zijn slecht in hun hoofd. Amen. Wist je dat de kruisdood uitgevonden was ergens in de 6e eeuw voor Christus? Door de Perzen. De Perzen hadden de kruisdood uitgevonden. De Romeinen hebben dan dat verder geoptimaliseerd om het lijden van het slachtoffer te verlengen. En het is een verschrikkelijke dood. Op de meest verschrikkelijke manier dat je kon inbeelden. Het kruis stond in de tijd van Jezus symbool voor zware vernedering. Zware schaamte. Pijn. Lijden. Het is daarom dat bijvoorbeeld in Korinthe, in een eerste brief aan Korinthe, de mensen die de boodschap van het kruis hoorden, zij moesten er niks van weten, want het kruis stond symbool voor schaamte, vernedering, criminelen worden gehangen aan het kruis. Wat kan een man aan het kruis zijn gestorven voor mij betekenen? Dat is alleen maar schaamte. Maar Paulus zegt, dat wat dwaasheid is, amen, voor gewone mensen is de wijsheid van God. Dat wat voor mensen vernedering kan betekenen, heeft God gebruikt, amen, voor de overwinning. Snappen jullie dat? God draait om de zaken, amen, die de mensen denken dat vernedering is slecht in schaamte. Nou, laat me terug naar het kruis. Jezus droeg mijn schaamte. Amen. Iedereen heeft al wel zo'n film gezien. Een film gezien van The Passion. Jullie hebben een film gezien of een serie waarin Jezus verschrikkelijke scènes, niet waar? Waarin dat ze hem eerst zo neerslagen en het vel van zijn rug helemaal. Dan moet hij zijn kruis dragen. Moet hij helemaal naar boven. En dan wordt er daar van die lange nagels. Dat is zo. Ze sloegen lange nagels juist onder de hand hier tussen de ulna en de radius. En hier loopt juist ik heb anatomie gestudeerd, hier loopt een zenuw. Ja, een verschrikkelijke pijn. Ja? De Romeinen wisten wat ze deden. Ze gingen niet zomaar ergens een nagel inslagen, ze gingen erin slagen zodat de pijn en het lijden zo lang mogelijk kon worden uitgesteld tot de dood erop volgde. En dus werd er hier in de pols en dan in de voeten en het slachtoffer hong daar dus zo lang mogelijk totdat ze eigenlijk begonnen te stikken. Ja, het slachtoffer ging niet dood aan bloedverlies. Het slachtoffer ging eigenlijk dood aan, wel de crimineel eigenlijk, want kruisdood was gereserveerd voor crimineel. Amen. En daar hongen ze mijn redder, onze Messias. Maar dus, ze gingen eigenlijk niet dood aan bloedverlies, maar voornamelijk door het vullen van vocht in de longen. Om een duur kon men niet meer ademen. Je moet maar eens gaan hangen aan iets. Ja, zien hoe lang dat je dat volhoudt. Kun je niet lang volhouden, amen, want je longen zijn zo ineengezakt. En dus je kan niet goed ademen. En om een duur, het slachtoffer begon te stikken en hij moest zich dan recht zetten. Maar ja, er hangen nagels in je enkels en in je voeten, dus je kan niet recht zetten. En soms duurde het tot 3 dagen lang tot het slachtoffer stierf. Oh, mijn Jezus Christus, Gods Messias. Hij die geen schaamte kende, werd schaamte voor ons. Jezus hong aan dat kruis 3 uur lang, blootgesteld aan de wereld om bespot te worden. En God hulde voor 3 uur lang de wereld in duisternis. Je kent dat verhaal. De duisternis die, terwijl hij aan het kruis hong. Amen. Er was niets mooi aan dit schouwspel. Er was niet iets om de schijnwerpers op te zetten. Het was een zicht waarvan je eigenlijk een beetje ziek werd, vernederd, schaamtevol. Maar het was Gods manier om zijn liefde voor zijn schepping te laten zien. Voor ons. Amen. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Jezus heeft ons gekocht. Amen. It is finished. Het is betaald. Amen. De prijs is gegeven. Halleluja. Hij heeft ons verlost, gestorven, zodat wij leven zouden hebben. Maar dat symbool van het kruis, de ultieme vernedering, zou dat symbool blijven, moest het niet zijn voor de derde dag. Ik zal het nogmaals zeggen. Het kruis, dat symbool, dat stond in de tijd van Jezus voor vernedering, voor schaamte. Bleef dat symbool, moest het niet zijn voor de derde dag de opstaan. Amen. Is het niet opvallend dat nu het kruis symbool staat voor overwinning? Is het niet opvallend dat nu het kruis staat voor verenigingen die compassieus zijn, die genezing willen brengen, die verzoening willen brengen? Is het niet opvallend dat apothekers een kruis nu hebben boven hun dingen? Dat sommige geneesheren een kruis hebben. Amen. Dat christelijke organisaties die goede zaken doen, allemaal een kruis hebben. Amen. Is dat niet opvallend dat zoiets gruwelijks is veranderd? Amen. Dat mensen nu met trots een kruis rond hun nek beginnen te dragen? Ik zeg niet dat jullie het allemaal moeten doen. Amen. Maar er zijn mensen die met trots een kruis dragen. Amen, rond hun nek. Dat zou 2000 jaar geleden niet mogelijk zijn geweest. Amen. Hoe is dat mogelijk? Moest God niet betrokken zijn in deze opstanding. Johannes hoofdstuk 2, vers 19. Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Amen. Jezus had het voorspeld. Breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Nu, ofwel moet je heel goed zot zijn om zoiets te zeggen. Amen. Ofwel steken ze u in het gesticht of in de psychiatrie. Als je zegt van op de 3e dag ga ik opstaan, maak me maar dood en ik zal wel opstaan. Amen. Ofwel ben je compleet arrogant, ofwel ben je echt de zoon van God. En weet je wat er gaat gebeuren en dat jij de kracht hebt om het te laten gebeuren. Amen. Opstanding uit de dood is de kern, is de kracht en is de hoop van ons geloof. En ik denk soms, te veel christenen focussen te veel op het gedeelte van de kruising. Snap je wat ik wil zeggen? Te veel kerken of organisaties focussen te veel op hetgeen dat hij heeft gedaan aan het kruis en het brengt je iets of wat in een soort van depressieve modus van, oh ja, mijn God is voor mij gestorven, ik had dat eigenlijk al niet gevraagd, maar ja, nu moet ik ook mezelf gaan offeren en moet ik ook allemaal zaken doen. En we vergeten dat de 3e dag, dat er een overwinning is, dat er een opwekking is. Halleluja, en zonder die opwekking hebben wij geen hoop. Laten we even lezen in Paulus, in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Dank u, Jezus. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 12 tot en met 23. Trouwens, een fantastisch hoofdstuk, hoofdstuk 15. We gaan het in de Bijbelstudie op woensdag, amen. Gaan we het daar, we zitten nog in de gaven van de geest. Maar we gaan het daar ook over hebben later in hoofdstuk 15. Het spreekt over de opstanding van onze lichaam. Paulus zegt, wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder, wat? En uw geloof is zinloos. Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, als hij niet is opgestaan, wat zijn wij hier aan het doen? Amen. Als hij niet is opgewekt, wat zijn wij hier dan aan het doen? Waarom zingen wij liederen? Hij leeft, amen. Jesus is alive. Als Christus niet is opgewekt, dan is het geloof zinloos. Dan kunnen we beter de boel sluiten, amen, en wat darts gaan spelen. Ik heb dat vorige keer al gezegd, amen. Maar hij is opgestaan. We gaan even verder lezen. Dan blijkt dat wij, vers 15, dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangen van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Wauw, dat is een uitspraak, vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardige mensen die er zijn. Paulus wil zeggen, als Christus niet is opgewekt, dan ga jij ook niet opgewekt worden. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, ga jij ook niet uit de dood opstaan. En als wij niet uit de dood opstaan, waarom doen we deze zaken dan allemaal? Waarom worden we gemarteld alleen in hun tijd, hè? Waarom worden we dan vervolgd? Waarom worden we dan van links naar rechts met stenen geworpen? Waarom doen we die zaken dan nog zo moeilijk leven? Dan zijn we inderdaad de meest beklagenswaardigste mensen. Maar, vers 20, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorven. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerst en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Kan iemand zeggen, ik behoor je toe, Jezus. Ik behoor je toe. Je moet het menen, je moet het zeggen, je moet het geloven. Amen, als je het niet gelooft, dan ga je achterblijven. Amen. Je moet geloven, Heere, ik behoor jou toe. Ik ben een kind van jou. Ik ga mee met jou opstaan, halleluja, en bij u zijn voor de rest van mijn leven. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Hij is de Heer en de Meester. Hij heeft de sleutels van de dood en het graf. Amen. En hij zei tegen de mensen, als je gelooft in mij, zal je eeuwig leven hebben. Ook al zal je sterven, je zal leven. Amen. Vrees niet. Jezus zei, ik ga weg naar de Vader. Vrees niet, ik stuur u iemand die u zal troosten, de Heilige Geest. Hoe kun je weten dat Jezus is opgestaan? Want we lezen er wel van, maar iemand kan misschien vragen, maar hoe kan ik weten dat hij is opgestaan? Ik was er niet bij 2000 jaar geleden. Ik lees erover in de Bijbel, maar hoe kan ik het weten? Amen. Wel, dankzij zijn opstanding, dank u Jezus, amen, kan de Heilige Geest worden gegeven. Zijn er die mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen? En de Heilige Geest is een getuige. Amen. De Heilige Geest is een bevestiging van datgene dat we lezen, dat het werkelijk is gebeurd. Amen. Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, zoals in Handelingen hoofdstuk 2. We kunnen het lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Wanneer de Heilige Geest neerdaalde als vurige tongen. Amen. En ze waren aan het wachten op de Heilige Geest. Want Jezus had gezegd tegen zijn apostelen, van toen hij was opgestaan, wacht hier in Jeruzalem, tot je kracht hebt ontvangen van boven. Amen. En je zal een getuige van mij zijn. In Jeruzalem, in Samaria en tot de uiterste delen van de aarde. Maar wacht tot je kracht hebt ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Ja, ik ben niet meer fysiek aanwezig. Ik kan je niet meer brood geven, kan je niet meer aanraken en troosten en hugs geven enzovoort. Maar ik stuur u iets beter, ik stuur u de Heilige Geest. Wacht tot je hebt ontvangen. En dan kan je getuige zijn van die opstanding. En wat gebeurt er op de dag van Pinksteren? Amen. Dat vieren we over 50 dagen. Maar de Heilige Geest daalde neer en ze begon te spreken in tongen. Ze begon te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun gaf te spreken. En het was voor hun een bevestiging en een teken. Hé, hetgeen dat Jezus heeft gezegd, halleluja, is nu gebeurd. Ik voel iets nieuw, ik voel iets beter, ik voel dat er iets nieuw in mij zit. Halleluja, en dat is wat er gebeurt vandaag nog steeds de dag. Duizenden mensen per dag ontvangen de Heilige Geest, beginnen te spreken in vreemde talen, voelen de opstanding van Jezus in hun hart en worden getuigen van Hem. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. 1 Korinthe, hoofdstuk 15. Nu, zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Amen. Denk je dat de opstanding een leugen zou zijn? Denk je dat mensen, de apostelen, de kinderen van de apostelen, de vrouwen, de families van de apostelen, dat zij allemaal een dood zouden ondergaan, dat ze allemaal worden gemarteld voor een leugen? Amen. Je moet even logisch nadenken. Amen. De apostelen werden bedreigd met hun leven, ze werden gevangenis ingezet, hun families werden daar de dupe ervan. En je kan misschien nog je eigen lijden tolereren, maar wanneer je ziet dat ze achter je kinderen aangaan, moest het een leugen zijn, zou je dan niet zeggen van, ho, raak mijn kinderen niet aan, hè, die opstanding, ik heb het verzonnen. We hebben het verzonnen, het was allemaal één complottheorie. Hè. We hebben gezegd dat Jezus de tommen enzovoort. Als ze achter je eigen kinderen aankomen, Chris, en dan zou je toch wel zeggen van, ah, stop maar, ik heb gelogen. Hè. Maar ze hebben dat niet gezegd. Want het was de waarheid en ze waren bereid, amen, om te sterven. Of ze waren bereid om een kruis op te nemen, amen, omdat ze de opstanding hebben ervaren en gezien in hun eigen hart. 1 Korinthe 15, dit is wat ze hebben ervaren. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleed haar macht aan de wet. Maar, vers 57, laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de wat? De overwinning geeft. Dank u, Jezus. Halleluja. Die overwinning is nu reeds hier. Je moet niet wachten op die dag dat Hij terugkomt. Amen. Je moet niet wachten tot de dag dat Jezus alles goed maakt om je een overwinnaar te voelen. Je bent nu reeds een overwinnaar. Paulus zegt dat op een andere manier in zijn brief aan de Romeinen. We zijn more than conquerors. We zijn meer dan overwinnaars. Amen. Doorheen Jezus Christus. Amen. Nu is de dag dat je een nieuwe schepping bent en kan leven voor Jezus. Rio, kan je wacht, muziek alsjeblieft. Nu is de dag, halleluja, van de overwinning. Nu is de dag dat er een klik kan worden gemaakt in mijn denken. Nu is de dag, halleluja, dat Jezus al mijn trauma's kan verwerken. Nu is de dag dat Jezus mij kan genezen. Nu is de dag dat Jezus mij kan gebruiken voor zijn koninkrijk. Nu is de dag dat ik kan beseffen dat ik ben van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van het licht ben overgeplaatst. Nu is de dag. Amen. Zie, en Jezus, en ik eindig hiermee. Jezus wou dat we dat herdenken. Jezus wou dat we dat elke week, elke dag, dat we dat herdenken. De reden van zijn sterven. De reden van zijn opstaan. Hij wil dat we dat herdenken. En in de tijd van Jezus, ja, dan deden ze iets wat elke Jood deed. En dat is veel eten. Dat is veel samenkomen, brood breken en drinken. Amen. En Jezus, u kent het verhaal, hè, het laatste avondmaal. Ik wil eventjes naar Lucas hoofdstuk 22 gaan, vers 17. Amen. En nam een beker. Trouwens, dit, hetgeen dat we nu doen vandaag, we doen dat één keer op een jaar. Het is iets dat we doen met Pasen, hetgeen dat Jezus heeft gedaan. Je kan het elke week doen, je kan het om de maand doen. Er is daar zoveel discussie rond, er zijn daar zoveel meningen over. Van, oh ja, je moet dat elke week doen. Anderen zeggen, maandelijks is genoeg. Anderen zeggen, jaarlijks is genoeg. Dan zijn er anderen die zeggen, van, het hoeft niet meer. Want het was maar een symbool voor die tijd. En dan is er discussie, ja, maar je moet dat brood gebruiken. Nou, ja, maar nee, je moet vruchtensap gebruiken. En de ene zegt, je moet er alcohol in doen. En de ander zegt, je mag er geen alcohol in doen. Katholieke kerk is het alleen de priester die van de beker drinkt en de rest niet. Er zijn zoveel, ik denk niet, Jezus heeft het expres zo vaag gemaakt, ja, dat hij niet wou dat er een ritueel van werd gemaakt van het laatste avondmaal. Ja. Het is een herdenking van hetgeen dat hij heeft gedaan. En in die tijd was het een heel makkelijke herdenking, want ze kwamen veel samen, ze braken veel brood, amen. En ze dronken samen allemaal in tafel. Dank de Heer, we hebben het woord. We kunnen hem herdenken elke dag. Amen. Je hoeft niet samen te komen en brood te breken om hem te herdenken. We kunnen erover lezen. Amen. In die tijd was dat een heel goede visual reminder. Lucas 22. En nam, dat gaan we ze biedt ook doen. En nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te herdenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Amen. Doe dit telkens om mij te gedenken. Dank je, Jezus. Het breken van het brood en het nemen van het vruchtensap is een gedenkenis. Laat me u zeggen, het is niet reddend. Het is niet reddend. Het is niet omdat je daar nu van eet en van drinkt, dat je denkt van, oh, mijn zonden zijn vergeven. En de volgende week moet ik dat weer hebben, oh, mijn zonden zijn vergeven. Nee. Het is niet reddend. Het is een gedenkenis. Paulus is daar heel duidelijk over in zijn brief naar de Korintiërs. Ja? De Korintiërs maakten daar een soort van maaltijd van. En de betekenis van de maaltijd was compleet verloren. Sommigen waren zoveel aan het drinken dat ze zat waren. Sommigen waren apart aan het eten en ze konden niet wachten op de armeren die geen eten hadden. En dus ze kwamen allemaal tezamen en de een had al zitten te eten. Terwijl een arme die geen eten had, die niks kon meepakken, met een knorrige maag zat. En Paulus zegt, wat zijn jullie aan het doen? Jullie nemen deel aan het avondmaaltijd op een onwaardige manier. Met andere woorden, je bent de betekenis verloren. Dat wil niet zeggen dat alleen maar waardige mensen kunnen deelnemen. Nee. Ik wil zeggen, het is de manier waarop je het viert dat belangrijk is. Amen. Je hoeft niet zonder te zijn om hier deel aan te nemen. Je hoeft niet, perfect te zijn. Helemaal niet. Amen. Hij is perfect. Hij is waardig. Amen. En als jij gelooft dat hij waardig is, dan ben jij waardig. Als je gelooft dat hij perfect is, dan ben jij perfect. Halleluja. Dank u, Jezus. Als je gelooft dat hij heilig genoeg is, dan ben ik heilig. In de naam van Jezus. Want door het geloof worden we allemaal gered. Niet waar? Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Prijs de naam van Jezus. Kunnen we allemaal recht staan? Nu kun je het laatste liedje. Jesus. Kunnen we allemaal recht staan? Let's all stand together. In Jesus' name. Amen. Halleluja. Kunnen we één voor één een beker komen nemen en een stuk brood, alsjeblieft? Amen. Zij die willen deelnemen aan het laatste avondmaal, neem een beker, neem een brood. Just come forward if you want to take part of the last supper. Just take a cup. Take a piece of bread. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I know he rescued my soul. His blood is covering my soul. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Laten we dit samen doen. Amen. Thank you, Jesus. Het brood. Hallelujah. Halleluja. Het brood en het vruchtensap, amen, is symbool voor zijn. Voor ons, amen. Het brood en het vruchtensap, nogmaals, is een herdenking. Halleluja. Het maakt je niet heilig door het te eten of te drinken. Het maakt niet dat je zonden opeens magisch verdwijnen, amen. Het is gewoon een herdenking van dank u Jezus. Halleluja, dank u Jezus voor uw voorziening aan het kruis. Amen. Halleluja. En het tweede, het avondmaal is een belijdenis volgens Paulus. Een confession for his return. Amen. Het is een belijdenis voor de wederkomst van de Heer. Dus niet alleen zeggen we, dank u Jezus voor het kruis, maar dank u Jezus voor de opstanding. En dat ik op één dag zal terug opstaan samen met jou. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. En de derde betekenis van het avondmaal, het doet ons eraan herinneren, wanneer we toen in gemeenschap, dat we allemaal leden zijn van één gemeenschap. Onder één hoofd. Amen. In Jezus' naam. Laten we dit nemen in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heere, voor uw bloed, Heere. Ik dank u, Jezus, dat u heeft gegeven, halleluja, voor mijn zonde, Heere. Ik dank u, Vader, in Jezus' naam. Dank u, Vader, halleluja, voor uw lichaam en uw brood. En uw lichaam dat gebroken is voor ons, Heer. Dank u, Jezus, halleluja. Voor het lichaam dat werd gebroken aan het kruis, Heer. Voor mijn zonde. Halleluja. Jezus zei, doe dit telkens om mij te gedenken. U mag uw brood breken. In de naam van Jezus, halleluja. Thank you, Jesus. Mij in de vrijheid gezet, ik geloof, ik geloof. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet, ik geloof, ik geloof. Laat nog maar zingen, thank you Jesus. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, I know he rescued my soul, his blood covered my sin. I believe, I'll raise a damn a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My
met liefde vervuld. Ik geloof.